Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad de volgende mededelingen. Ook vanmiddag gaat dominee A.D. Fokkema uit Kerkwerve ons voor. Volgende week zondag wordt in de middagdienst de heilige doop bediend aan Noah Manuel van Ingen. Vanaf volgende week zondag gaan we weer in twee groepen naar de kerk. Voorlopig nog wel in drie diensten. Over de verdere invulling hiervan ontvangt u deze week een nieuwsbrief. Inzameling van uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover de mededeling en voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente hier in de kerk en thuis, laten wij zingen Psalm 127, daarvan het eerste vers. We luisteren vanmiddag verder naar de geschiedenis van Nehemia, de herbouw van de muren van Jeruzalem. Maar met deze psalm belijden we dan dat in dat bouwen we helemaal toen en ook nu afhankelijk zijn van de zegen van de Heer. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet. O arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Psalm 127, wij zingen het eerste vers. Wij beleiden in gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof. Daarna zingen wij Psalm 48 en van die psalm het vijfde vers. Waar we genodigd worden om rond Jeruzalem te gaan. Gaat Sion rond aan alle zijden, telt al de vestingwerken. Vanmiddag in de verkondiging willen we als het ware in gedachten ook zo met Nehemia rond Jeruzalem gaan. Na Psalm 48, vers 5 gezongen te hebben, openen we het woord van de Heere opnieuw in het Bijbelboek Nehemia. Daaruit lezen wij vanmiddag hoofdstuk 3, Vanaf vers 1 tot en met vers 32, dus dit hoofdstuk in zijn geheel. Nehemia hoofdstuk 3, maar eerst belijden wij het geloof en zingen wij het vijfde vers van Psalm 48.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De hoge priester maakte zich op met zijn broeders, de priesters, en zij bouwden de schaapspoort. Zij heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananeel. En daarnaast bouwden de mannen van Jericho, ook bouwden aan zijn hand Zakker, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa. Die zolderden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daarnaast verbeterde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En daarnaast verbeterde Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabeel. En daarnaast verbeterde Zadok, zoon van Baena. Voorts daarnaast verbeterde de Tekoïten. Maar hun voortreffelijke brachten hun hals niet tot de dienst van hun heer. En de oude poort verbeterden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Besotja. Deze zolderen ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daarnaast verbeteren Melatja de Gibeoniet en Jadon de Merenotiet, de mannen van Gibeon en van Mispa, tot aan de stoelen van de landvoogd aan deze zijde van de rivier. Daarnaast verbeterde Uziel, de zoon van Harhoja, een van de goudsmeden. En daarnaast verbeterde Hananja, de zoon van een van de apothekers. en zij lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. Daarnaast verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve deel van Jeruzalem. Daarnaast verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis. En daarnaast verbeterde Hattus, de zoon van Hasapnea. De andere maat verbeterde Malchia, de zoon van Harim. En Hassub, de zoon van Pahat Moab, daartoe de bakoventoren. En daarnaast verbeterde Salem, de zoon van Lohes, overste van het andere halve deel van Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Zanoa. Die bouwden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daartoe 1000 el aan de muur, tot aan de mestpoort. De mestpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Rehab, overste van het deel Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En de fonteinpoort verbeterde Salen, de zoon van Kol-Hosee, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daartoe de muur van de vijver Schelach, bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Asbuk, overste van het halve deel van Bet-Zur, tot tegenover Davids graven en tot aan de gemaakte vijver en tot aan het huis van de helden. Na hem verbeterde de Levieten, Reum, de zoon van Bani. Aan zijn hand verbeterde Hasapja, de overste van het halve deel van Kehila, in zijn deel. Na hem verbeterden hun broederen, Bavai, de zoon van Henadad, de overste van het andere halve deel van Kehila. Daarnaast verbeterde Ezer, de zoon van Jezua, de overste van Mispa, een andere maat, tegenover de opgang naar het wapenhuis aan de hoek. Daarnaast verbeterde zeer vurig Barig, de zoon van Zabai, een andere maat, van de hoek tot aan de deur van het huis van Eliasib, de hoge priester. Na hem verbeterde Miremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een andere maat, van de huisdeur van Eliasib af tot aan het einde van Eliasibs huis. En na hem verbeterden de priesters, wonende in de vlakke velden. Daarna verbeterde Benjamin en Hassub tegenover hun huis. Na hem verbeterde Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hanania, bij zijn huis. Na hem verbeterde Binui, de zoon van Henadad, een andere maat, van het huis van Azaria tot aan de hoek en tot aan de punt. Palal, de zoon van Uzai, tegenover de hoek en de hoge toren die van des konings huis uitsteekt, die bij het voorhof van de gevangenis is. Na hem Pedaja, de zoon van Paros. De Netinim nu, die in Ofel woonde, tot tegenover de waterpoort aan het oosten en de uitstekende toren. Daarna verbeteren de Tekoïten een andere maat, tegenover de grote uitstekende toren en tot aan de muur van Ofel. Van boven de paardenpoort verbeteren de priesters, en ieder tegenover zijn huis. Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semaia, de zoon van Seganja, de bewaarder van de oostpoort. Na hem verbeterde Hanania, de zoon van Selemia, en Hanun, de zoon van Zalaf, de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde Mesulam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. Na hem verbeterde Malchia, de zoon van de goudsmid, tot aan het huis van de Netinim en van de kruideniers, tegenover de poort van Mifkat en tot de opperzaal van de punt. En tussen de opperzaal van de punt tot de schaapspoort toe verbeteren de goudsmeden en de kruideniers.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. In ons gebed deze middag willen we in het bijzonder de admissie-examens aan de Heere opdragen, die komende vrijdag en de maandag daarop volgend Deo Volente zullen plaatsvinden aan onze Theologische Universiteit. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heere onze God, wij hoorden vanmorgen de oproep van Nehemia om te bouwen aan de muren van Sion. Te bouwen omdat u zelf, Heere, de grote bouwmeester bent. Omdat uw hand werkt, daarom worden ook mensenhanden geroepen om te werken. Vanmiddag mogen we zien wat die oproep door uw zegen heeft uitgewerkt. Zoveel vlijt en ijver voor de herbouw van Jeruzalems muren. Heere, wil ook ons met die heilige vlijt en ijver begiftigen. Dat ook wij bereid zijn om onze schouders te buigen onder het werk in uw kerk en koninkrijk. Geeft u daartoe onderwijs deze middag vanuit dat hoofdstuk dat wij gelezen hebben. Spreek door dat hoofdstuk tot ons hart. Dat het onderwijs, Heere, juist vanuit dit hoofdstuk praktisch mag zijn. Wat het ons te zeggen heeft voor ons staan in de gemeente, in de kerk. Maar Heere, dat het ons ook bepalen mag bij het allerbelangrijkste. Wat nodig is om werkelijk te staan in uw dienst. Een hart dat is veranderd door uw woord en door uw geest. Een hart dat is ingewonnen voor Christus en zijn dienst. Een hart dat leerde leven van het offer van de Heer Jezus Christus alleen. Doe ons Heere daarom ook in deze dienst bovenal op hem zien. Tekent u ons Heere in uw woord wie wij zijn in onszelf, verloren zondaren. Teken ons wie hij is, die heerlijke zaligmaker, tegen wiens bloed geen zonde bestand is. En het werk van uw geest, waarvoor elk hart, hoe koud ook, hoe onbekeerd ook, uiteindelijk buigen moet als hij er binnendringt. U weet, Heere, welke harten hier vanmiddag koud zijn. Van ouderen, zelfs in de avond van ons leven, zitten we een leven lang in de kerk, we kunnen altijd onbekeerd zijn gebleven. Voor jongere kinderen, mensen die midden in het leven staan. O Heere, zoekt u juist zulke harten op. Verbreek ze door uw woord en geest, breng ze op de knieën voor Christus. En doe ze voor het eerst zien dat ze alleen door Christus het leven kunnen ontvangen. Zoek Heere de twijfelmoedige harten op. De twijfelende hart, waar de vrijmoedigheid mist om tot Christus te naderen. Drijf ze uit tot hem, Heere. Zoek de hongerige harten op. Voed hen met uw woord. En laat uw woord vanmiddag ook werkelijk voedsel voor de ziel mogen zijn. Wil ook dat bewerken door uw geest. En Heere, de verkondiging van uw woord voor ons allen uitlopen. Op de eer van uw naam en op onze persoonlijke zaligheid. Zodat op deze plaats Sion gebouwd mag worden, deze gemeente. Heere, gedenk deze gemeente. En ook in het bijzonder de broeders van de kerkraad die geestelijk leiding mogen geven aan dit deel van uw kudde. We bidden u voor onze ambtsbroeder, dominee van Gent. Gedenk hem, zijn vrouw, zijn gezin. Wilt u hem op deze plaats zegenen en tot een rijke zegen stellen? We bidden u, Heere, voor ons kerkverband, waar we onderdeel van mogen uitmaken. Een kerkverband waarin zoveel zorg is, zoveel verdeeldheid ook. En waarvan wij ons menselijk kunnen afvragen, hoe moet dat nu verder? Wij dragen onze kerken aan u op, Heere. Wilt u zich nog over ons kerkverband ontfermen? En ook in haar nog Sions muren bouwen? Gedenk onze theologische universiteit als de komende week de admissie-examens beginnen. Als broeders zich hebben aangemeld om toegelaten te worden tot het predikantschap. Geeft u, Heere, aan de broeders die dat betreft alles wat nodig is om de gesprekken in te gaan. Zegent u ook het curatorium, de hoogleraren die daarbij advies mogen uitbrengen. En wil geven dat, Heere, door deze vergaderingen heen en nieuwe broeders toegelaten mogen worden tot de dienst des woords, om uitgestoten te worden in uw wijngaard. We bidden, Heere, voor uw wereldwijde kerk. Vanmorgen hoorden we dat Sion vijanden heeft. Sambalat, Tobia. Heer, de namen zijn vandaag de dag anders, maar nog altijd zijn er de vijanden van u, de Heere, en daarmee ook de vijanden van uw kerk, van uw volk. En wij denken aan uw kinderen die met die vijandschap op een hele harde manier te maken krijgen. Zij die worden vervolgd en worden verdrukt omdat ze uw naam belijden. Zij die gevangen genomen worden, opgesloten, mishandeld, gemarteld, soms zelfs vermoord. Bewaar en bescherm uw kerk in de verdrukking. Wilt u hun lijden nog verlichten? Wil bovenal uw kinderen in die omstandigheden zo sterken dat de poorten van de hel hen niet zullen overweldigen? Dat bidden we ook voor uw kerk in het Vrije Westen, Heren. Wij die zoveel vrijheid genieten om naar de kerk te gaan, om u te dienen. Maar wij zien om ons heen die andere aanvallen van de boze. De geniepige aanvallen van lauwheid, van wereldgelijkvormigheid, van geloofsafval. O Heere, wil uw kerk ook tegen die aanvallen van de boze bewaren. Wil ook hier in het rijke Westen de muren van Sion opbouwen. Dat ze nooit door de macht en de aanvallen van de boze doorbroken zullen worden. Juist ook niet, Heren, als na meer dan een jaar corona die muren kunnen zijn verzwakt. Er in de gemeente ook een stuk lauwheid kan zijn opgetreden. De onderlinge band minder geworden kan zijn. Het geloofsleven leidt onder alle maatregelen. O Heren, bouw de muren van Sion op. Ook vanmiddag, Heren, als we daar op dit moment iets van kunnen ervaren. Als we met slechts een deel van de gemeente in de kerk zijn, maar het grootste deel van de gemeente thuis mee moet luisteren, mee moet kijken. Wat kan het een opgave zijn voor jonge gezinnen, voor kleine kinderen, voor jongeren die het ook bij zichzelf merken dat thuis opletten moeilijker is als in de kerk. Kan het een opgave zijn voor hem of haar die alleen door het leven gaat en die dan juist thuis alleen in het meeluisteren de gemeenschap van de gemeente mist. Heren, wil zo krachtig werken met uw geest vanmiddag, dat al die zaken wegvallen. Dat het werk van uw geest ook thuis in de stilte van de huiskamer of op de keukenstoel waarop wij zitten in het meeluisteren, dat de krachtige werking van uw geest daar net zo krachtig ervaren wordt als op de meest heilige momenten hier in de kerkbank. Bouw de muren van Sion op, Heren, juist in deze tijd. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Ook daarin mogen we toch een stukje van het opbouwwerk zien. Dat mensen die uw woord nog nooit gehoord hebben, voor het eerst met dat woord in aanraking worden gebracht. Ver weg tot aan de einden der aarde, maar ook dichtbij in onze eigen omgeving. O Heere, wil nog velen trekken uit de duisternis van zonde en dood, om ze te brengen tot het licht en het leven dat alleen in het evangelie van Christus te vinden is. En wil ook daarin de muren van Sion bouwen. Heere, wij kunnen u bidden of u de muren van Sion wilt bouwen. En we kunnen vanmiddag de oproep horen om daarvoor ook zelf onze krachten te geven. Maar we realiseren ons dat zolang deze wereld bestaat, uw kerk in deze wereld altijd een kerk zal zijn die te maken heeft met gebrokenheid en met zonde en met ongerechtigheid en met verdeeldheid. En daarom is dat gebed om de opbouw van de muren van Sion ook het gebed dat u spoedig die dag wilt laten aanbreken, dat het hemels Jeruzalem neer zal dalen van God uit de hemel op deze aarde. Dan pas, Heere, zal het bouwwerk aan Sions muren voltooid zijn. Wij bidden u dat die dag spoedig aan mag breken. Wij bidden ook dat wij persoonlijk voor die grote dag bereid zullen zijn. En als dat nog niet zo is, Heere, als we op dit moment nog zo leven dat wij voor die grote dag zouden moeten vrezen, wilt u daar dan deze middag nog verandering in brengen, onder de verkondiging van uw woord. En als het zo mag zijn, dat we door uw genade voor die dag wel bereid zijn, dat we dan onder de verkondiging van uw woord in dat geloof versterkt mogen worden. Maar dat er dan onder de verkondiging van uw woord ook dat verlangen mag zijn en dat dat verlangen mag groeien. Naar dat moment dat we van zonde, duivel en het eigen boze hart verlost zullen zijn. Om u in heerlijkheid te ontmoeten en u in volmaaktheid die lof en die eer te brengen die u waard bent, o heilige God. Zo spreiden wij onze gebeden uit voor uw aangezicht. Wilt u ons bidden horen, onze dank aanvaarden, ons genadig al onze zonden vergeven, in de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Op dit moment zou anders de collecte plaatsvinden, maar ook in de wijze waarop u nu de Heere dienen mag met uw gaven. Van harte die collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Met daarbij de zegenwens dat de Heere u zegenen mag met uw gaven. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 102. Daarvan zullen wij nu eerst het 7e vers zingen. Gij zult opstaan ons beschermen over Sion u. Ontfermen. Psalm 102, het 7e vers. Straks zingen wij opnieuw uit dezezelfde psalm, psalm 102, dan de versen 8 en 9. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. En het negende vers, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. Psalm 102, de versen 8 en 9, zingen wij straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, hier in de kerk bijeen, op alle plaatsen waar u elders met ons verbonden bent. Een groot bouwproject. En jij moet als opzichter de zaak in de gaten houden. Dat doe je uiteraard niet alleen van achter je bureau. Daarvoor moet je op die bouwplaats aanwezig zijn. Alle verschillende onderdelen van het bouwproject goed in de gaten houden. De mensen aan het werk zien. Hoe gaat het allemaal? Vanmiddag zien we Nehemia als een soort opzichter een rondje maken op het grote bouwproject dat aan zijn zorg is toevertrouwd. De herbouw van de muren van Jeruzalem. Als Nehemia zo zijn ronde maakt, dan willen wij hem daar vanmiddag bij volgen. En dan blijkt daar op die bouwplaats rond Jeruzalem, dan blijkt daar voor ons nog heel wat te leren te zijn. Te leren voor de opbouw van de muren rond Gods volk in onze eigen tijd. Daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Thema voor de preek, een inspectieronde bij de herbouw van Jeruzalem. Een inspectieronde bij de herbouw van Jeruzalem. 7 gedachten daarbij. We zien als eerste de verstandige aanpak. We letten als tweede op de priesters. Als derde op de mensen uit Jericho. Als vierde op de mensen uit Tekoa. Als vijfde op de thuisbouwers. Als zesde op de vlijtigen. En als zevende op de schaapspoort. Een inspectieronde bij de herbouw van Jeruzalem. We zien de verstandige aanpak. We zien de priesters. We zien de mensen uit Jericho, we zien de mensen uit Tekoa, we zien de thuisbouwers, we zien de vlijtigen en we zien als laatste, en daarmee is de ronde weer terug bij het beginpunt, de schaapspoort. We beginnen dus bij de verstandige aanpak. Daar is Jeruzalem, daar is Nehemia nu. In Jeruzalem. Hij heeft zijn nachtelijke inspectieronde gemaakt, dat hoorden we vanmorgen. Dus voor Nehemia is nu duidelijk wat er gebeuren moet. Vervolgens heeft hij de Joden bij elkaar geroepen, de mensen in en rond Jeruzalem. Hij wijst hen op de dramatische situatie van de muren en de poorten. Hij confronteert hen met de schande, met de smaadheid waarin Jeruzalem nu verkeert. Hij vertelt hen hoe de hand van God goed is geweest over hem. Hoe het de Heere zelf is die ervoor gezorgd heeft dat koning Artaxasta toestemming voor de herbouw heeft gegeven. En daarop klinkt dan de reactie van het volk. Laat ons op zijn dat wij bouwen. En zo lezen we, zij sterkten hun handen ten goede. Daar gaan ze. De bouwers van Sion. Het enthousiasme is er. Of misschien is het nog wel beter om te spreken van de geestdrift. Waarbij we dat woord geest dan met een hoofdletter schrijven. Door de geest van God gedreven gaan de Joden nu aan het werk. Enthousiasme is mooi. Enthousiasme is goed. Maar er is daarnaast natuurlijk ook beleid nodig. Je moet bij een project als deze met zo'n omvang ook je verstand gebruiken. En ook dat gebeurt. We zien namelijk in dit hoofdstuk in Nehemia 3 hoe het werk aan de muren van Jeruzalem heel systematisch ter hand wordt genomen. Die hele muur rond de stad wordt als het ware onderverdeeld in allerlei kleine stukjes. Minstens 42. Misschien nog meer, het is niet zeker of in dit hoofdstuk ons elk stukje en elke bouwer wordt genoemd. Maar in ieder geval minstens 42 stukjes waarin heel die stadsmuur wordt onderverdeeld. En elk stukje van die muur wordt vervolgens aan verschillende bouwers toevertrouwd. U bouwt dit stukje, jij bouwt dat deel en jullie nemen dat stuk van de muur voor je rekening. Daarachter zie je de hand van Nehemia. Hij heeft de mensen niet alleen aangespoord om de herbouw op zich te nemen. Hij heeft ze niet alleen geestdriftig gemaakt door hen te vertellen hoe de hand van de Heere hem op deze weg voorspoedig heeft gemaakt. Maar hij leidt vervolgens ook heel dat proces in goede banen, zodat die herbouw daadwerkelijk op een goede en een verstandige manier van de grond komt. Nog altijd zijn dat twee dingen die zo belangrijk zijn in de opbouw van Gods kerk en koninkrijk. Aan de ene kant die geestdrift. En ook nu schrijven we dan dat woord geest met een hoofdletter. Het werk van Gods geest, waardoor mensen in het hart worden aangeraakt. Waardoor doodsheid verdwijnt. Waardoor er leven komt. Leven uit de genade van Christus. Leven met God. Leven in zijn dienst. Het is prachtig toch als je dat zo zien mag. Dat geestelijke enthousiasme bij oude mensen, bij jonge mensen. Dat er een verlangen is om de gemeente te bouwen. Een verlangen om Gods naam groot te maken. Een verlangen om mensen buiten de kerk met dat evangelie van Christus bekend te maken. Een verlangen om binnen de gemeente de betrokkenheid op elkaar en op de dienst aan de Heere te versterken. Geestdrift, enthousiasme, dat is aangewakkerd door het woord en door de geest van God. Maar daar hoort direct dan bij het beleid. Het verstand, waardoor dat enthousiasme ook in de goede banen wordt geleid. Een taak die de Heere in het bijzonder de kerkenraad toevertrouwt. Er moet immers over de dingen wel goed worden nagedacht. En dan nadenken, niet op een manier waarbij het eigen verstand het laatste woord heeft, maar nadenken op een manier waarbij het woord van God het laatste woord heeft. Wat is goed voor de gemeente? Wat is tot eer van de Heere? Wat is tot zegen voor de gemeenteleden? Die twee zaken, geestdrift en beleid, ze mogen allebei niet ontbreken. Waar het beleid mist, daar ontaardt de geestdrift in chaos. Waar de geestdrift mist, daar ontaardt beleid in doodsheid. Geestdrift en beleid. Bij Nehemia zien we beide. Hij heeft de Joden aangespoord om met enthousiasme het werk ter hand te nemen. Hij zorgt er vervolgens voor dat dat werk ook met beleid wordt gedaan. Laten wij vervolgens met Nehemia dan een wandeling maken langs al die stukken muur, langs al die bouwers die daar aan het werk zijn. En daarmee komen we bij het tweede punt van de preek, de priesters. De priesters. Met Nehemia lopen wij rustig eens een rondje langs de muren van Jeruzalem. Een ronde om de stad, om zo te zeggen, zoals Psalm 48 ons daar vanmiddag in het zingen ook al toe aanspoorde. Ga rond Sion. Nou, wij volgen Nehemia op zo'n ronde rond die stad. En dan zie je daar al die bouwers aan het werk. Je hoort het geluid van hout en steen en gereedschap. Met Nehemia beginnen we de wandeling bij de schaapspoort. Wie zien we daar aan het werk? Niemand minder dan de hoge priester Eliasib. Hij en zijn broeders, de priesters. Bijzonder is dat. Zelfs de hoge priester bouwt mee. Oh ja, de offerdienst moet ondertussen uiteraard doorgaan. Maar blijkbaar vinden die priesters toch ook gelegenheid om nog tijd vrij te maken voor dit werk aan de muren. Als je verder leest in dit Bijbelboek, dan kom je in hoofdstuk 13 de naam Eliasib opnieuw tegen. En daar heeft Nehemia nog heel wat met hem te stellen. Maar hier helpt Eliasib gewoon mee. Al is hij hoge priester, hij voelt zich niet te goed. De priesters, de geestelijke leidslieden, voeren letterlijk de lijst met bouwers aan. Kijk trouwens ook even goed naar wat ze bouwen. De schaapspoort. Dat is niet zomaar een poort. Het is de poort waardoor de schapen en ook de andere dieren voor de offerdienst de stad worden binnengebracht. Deze poort hoort bij de tempel. Het bijzondere van die plek merk je ook daarin, wat je leest in vers 1, dat deze priesters de poort heiligden. Deze poort is zo bijzonder, hij heeft zo'n speciale plek in die dienst aan de Heere, dat deze poort geheiligd wordt. En zo zie je, de priesters werken gewoon mee en toch blijven ze helemaal priester. Zij bouwen juist het stuk bij de tempel. Ook in hun bouwwerk zijn ze uitdrukkelijk bezig met die bijzondere dienst aan de Heer. Mag ik nou dat stukje toch in het bijzonder op u toepassen, broeders van de kerkenraad? Wat geeft deze hoge priester met die andere priesters ons een mooi voorbeeld als ambtsdragers? De priesters gaan voorop in de lijst met bouwers. Nee, ze zijn niet de enige bouwers. Zo geldt dat in de gemeente ook. Je kunt niet van al het werk dat in de gemeente gedaan wordt zeggen, ja, maar daar zijn de ambtsdragers voor. Nee, het werk wordt gedaan door alle Judeërs. Maar de ambtsdragers gaan wel voorop. Ze voelen zich daarbij niet te goed om ook zelf stenen te sjouwen en hout te zagen. En toch gelijk, in hun werk kun je toch nog steeds aan hen zien, zij zijn de priesters. Zij zijn de ambtsdragers. Want zij heiligen de muur. Zij heiligen de poort die zij hebben gebouwd. Zo kun je bij dit gewone metsel- en timmerwerk toch aan ze zien dat ze helemaal bezig zijn met het werk voor de Heer. En laten die elementen nu ook in ons ambtelijke werk gezien mogen worden. We volgen Nehemia verder bij zijn wandeling. En zo komen we uit bij de mensen uit Jericho, het derde punt van de preek. Nehemia loopt verder langs de muur. Hij gaat richting het westen. De schaapspoort ligt aan de noordkant van de stad. Dus hij gaat als het ware boven de stad langs, als het ware tegen de richting van de klok in. Naast dat eerste stuk, dat gedeelte van de priesters, zien we een nieuwe groep mannen aan het werk. Wie zijn jullie? Wij komen uit Jericho. Jericho, wat doen jullie hier dan? Hier in Jeruzalem. Jericho ligt wel 25 kilometer verderop. En als je daar woont, ja, al heeft Jeruzalem 10 muren. Daar heb je toch niks aan als je in Jericho bent. Daar krijg je door deze muur geen veiligheid. Nee, dat is waar. Maar toch helpen de mannen uit Jericho mee. Want het gaat immers om Jeruzalem. Het gaat om Sion. Het gaat om de tempelstad. Nee, een muur rond Jeruzalem geeft de inwoners van Jericho geen veiligheid tegen zwaarden en speren. Maar de stad waar de tempel van de Heere staat, gaat deze mannen aan het hart. Want het huis van de Heere, dat geeft immers wel zegen aan de mensen in Jericho. Dat daar de offers ongestoord worden gebracht. Dat daar de dienst der verzoening doorgaat. De zegen daarvan gaat verder dan Jeruzalem alleen. De zegen daarvan gaat ook de mensen van Jericho aan. En daarom helpen de mensen uit Jericho met liefde en toewijding mee aan de herbouw van Sion's muur. Deze mannen uit Jericho, zij hebben dat hele belangrijke ontdekt. Wat ook wij moeten ontdekken in ons leven. Zij hebben ontdekt hoe belangrijk Sion is. Hoe belangrijk Sion is vanwege de geestelijke zegeningen die daar voor mensen uit Jericho te vinden zijn. Ze hebben geleerd om niet blind te staren, alleen op de veiligheid en de beschutting voor het dagelijkse bestaan alleen. Want als het om de dagelijkse veiligheid gaat, dan hebben ze inderdaad niks aan een muur rond Jeruzalem. Maar ze hebben geleerd dat ze in Jeruzalem beschutting voor de ziel kunnen vinden. Heb jij dat ook al ontdekt? Misschien vraag jij jezelf dat ook wel af. Waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan? Waarom zou ik daar mijn tijd en energie in steken? Wat levert mij dat eigenlijk op? Wat heb ik eraan? En dat is een hele begrijpelijke vraag, want ja, wat heb je er inderdaad eigenlijk aan? Je schoolwerk gaat er niet makkelijker van. Je bijbaantje levert niet opeens meer op. Je wordt er niet populairder van of knapper. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Tot ik dat geheim ontdek. Dat die mensen van Jericho hebben ontdekt. Het geheim van de geestelijke zegeningen die daar te vinden zijn. Een leven met God. Vergeving van al mijn zonden. Vrede in mijn hart. Bescherming voor mijn ziel. De Heilige Geest die mij leert leven voor een hemelse toekomst. Als ik dat ontdek, dan ga ik opeens begrijpen hoe belangrijk die muren van Sion zijn. Dan wordt de kerk belangrijk voor mij. Dan krijg ik liefde voor de gemeente. En dan mag dat opeens al mijn tijd en al mijn energie en al mijn geld kosten. Dat leren we van die mensen uit Jericho. Nehemia loopt verder en wij gaan snel achter hem aan. Zo komen we bij de mensen uit Tekoa. Dat is het vierde, de mensen uit Tekoa. We wandelen zo met Nehemia langs de vispoort. We zien hoe die poort wordt opgebouwd met sluitbalken en grendels en al. En dan nog verder langs de muren. Allemaal mensen die daar bezig zijn. Meremoot, Mesullam, Zadok. Hé, daar is ook weer een opvallende groep mensen aan het werk. Het zijn de Tekoïten. De mensen uit Tekoa. Ook zij komen van buiten de stad. Maar we zien nog iets opvallends aan hen. Of beter gezegd, we zien juist iets opvallends niet aan hen. Waar zijn de leiders van Tekoa? De belangrijke mensen van de stad, de rijke mensen. Ze zijn er niet. Alleen maar het gewone volk. Maar de bovenlaag, nee, die ontbreekt. Nou, laten we het die Tekoïten maar eens vragen. Waar zijn jullie leiders en waar zijn de rijke mensen van de stad? Ja, die wilden niet komen. Ze wilden hun hals niet brengen tot deze dienst. Je hals. De plek waarop je een juk kunt dragen. He, dan moet je buigen en dan krijg je dat gewicht op je schouders te dragen. Nou, daar hadden die rijke en machtige mensen geen zin in. Daar vonden ze zichzelf blijkbaar te goed voor. Het gewone volk niet. De gewone mensen kwamen wel. En misschien dat die rijke en machtige mensen van Tekoa daarbij nog wel gezegd hebben van ja, laat die gewone mensen maar gaan. Laten die dat vuile werk maar opknappen. Maar wij niet. Oh nee. En zo helpt de gewone man mee met de herbouw van de muren. Maar laten de rijke en de machtige mannen het afweten. Je te goed voelen om de muren van Sion te bouwen. Je te goed voelen. Omdat je macht en geld in deze wereld hebt gekregen. Ja, dan kijk je neer op die muren van Sion. Dan zeg je daarvan, laat een ander dat maar opknappen. Denkt u ook zo? Je hebt geld. Je hebt macht. Je hebt je leven voor elkaar. En je denkt, ik heb wel wat beters te doen dan me inzetten voor de kerk. Oh ja, naar de kerk toe gaan, dat doe ik dan nog wel, dat hoort erbij. Maar verder moet het me ook vooral niet te veel kosten. Het moet zeker niet beneden mijn waardigheid zijn. Ik ben tenslotte iemand. Wat een tegenstelling met die gewone man uit Tekoa. Misschien moeten we de tegenstelling vanmiddag nog maar wat groter maken. wat een tegenstelling met Christus. Christus die alle macht en alle rijkdom in hemel en op aarde had. Maar hij bracht zijn hals tot de dienst. Hij boog zijn hals om God de Vader te dienen. En om zelfs zondige mensen te dienen. Hij vernederde zich tot in het diepste. Om de door de zonde gebroken muren van Sion te bouwen. Hij gaf zichzelf aan de vloek van het kruis en in de pijn van de dood. Om het volk dat God verkoren heeft beschutting en veiligheid te bieden voor de komende toorn. Wie hem ziet, zijn hals buigend onder deze zware dienst. Die kan niet langer doen zoals die voortreffelijke mensen uit Tekoa. Die kan niet langer zeggen, ik ben te goed voor dit of te goed voor dat. Ik heb mijn geld en mijn macht. Laat een ander dat maar opknappen. Nee. Nee, wie echt iets gezien heeft van Christus die de hals buigt onder de zware dienst van de verzoening. Die wordt daardoor zelf ook bereid om de hals te buigen onder elke taak die de Heere hem of haar oplegt. En andersom, wie daartoe niet bereid is, wie zichzelf nog wat vindt, wie zichzelf te goed voelt om onder de dienst van de Heere te buigen, die toont daarmee nog een vreemdeling te zijn van Christus. Een vreemdeling van Sion. Die heeft geen deel in Jeruzalem. Verder weer gaat Nehemia. We volgen hem snel. En zo komen we bij de thuisbouwers. We lopen verder met Nehemia mee. Kijk, daar wordt aan de oude poort gebouwd. Die poort wordt ook weer helemaal in orde gemaakt met sluitbalken en grendels en al. Verder zien we daarmee Latja en we zien Jadon. En de mensen uit Gibeon en Mispa zijn er ook. En wie zien we daar? Uziel. En een eindje verderop ook Hanania. Wat is er nou zo bijzonder aan die mensen, aan Uziel en Hanania? Nou, kijk maar eens goed naar hun beroep. De een is goudsmid en de ander is apotheek. Als je zo'n beroep hebt, dan ben je waarschijnlijk tamelijk rijk geweest. Maar deze mensen voelen zich niet te goed voor dit werk. En dat is bijzonder, zeker als je nog eens extra nadenkt over hun dagelijkse werk. Goudsmeden, zalf maken. Dat is van dat tere priegelwerk met je vingers. Daar moet je fijne handen voor hebben. En nu zijn ze bezig met die ruwe, zware stenen voor de muur. Dat is toch helemaal niks voor hen. Stel je eens voor dat je vingers ertussen komen. Maar zij zijn erbij, hoor. Zij helpen mee, de goudsmid en de apotheker. Naast hen werkt Refaja. En hij werkt, zo staat in vers 10... tegenover zijn huis. Tegenover zijn huis. Hij is niet de enige van wie dit gezegd wordt. In vers 23 en in vers 28 en in vers 30 kom je dat nog opnieuw tegen. Tegenover zijn huis. Dat is natuurlijk wel zo praktisch. Als je dat stuk muur krijgt toegewezen dat precies tegenover jouw eigen huis ligt, dan ben je zo snel mogelijk op de bouwplaats. Dan ben je ook zo snel mogelijk weer thuis. Dan verlies je zo weinig mogelijk reistijd. En houd je zoveel mogelijk tijd over om te werken. Ja, dat is één ding. Maar door de mensen juist het stuk muur tegenover het eigen huis te laten herbouwen, zorg je voor nog een effect. Het zorgt ervoor dat die bouwers er echt op gebrand zullen zijn hun werk zo goed mogelijk te doen. Want je bouwt die muren om de vijand buiten te houden. Wel, als de vijand dan eens voor de muren van Jeruzalem verschijnt en probeert door die muren heen te breken om zo de stad binnen te komen, dan wil je natuurlijk niet dat die vijand uitgerekend voor jouw huis het zwakste stuk in de muur ontdekt. zodat de vijand straks uitgerekend bij jou op de stoep de stad binnenstormt. Juist niet. Bij jouw huis, daar moet de muur het sterkste zijn. Met deze indeling zorgt Nehemia er dus voor dat die bouwers zo goed mogelijk gemotiveerd zullen zijn om hun werk goed te doen. Hij geeft ze de verantwoordelijkheid over het stukje muur bij hun eigen huis. En die verantwoordelijkheid geeft de Heer nou ook aan u en aan mij. Sion heeft in deze wereld nog altijd heel wat vijanden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt de zwakke plekken om het volk van God schade toe te kunnen brengen. En de wereld sluit zich daar maar al te graag bij aan, bij deze tegenstander van God. Wat is het dus belangrijk dat de muren van Sion sterk zijn? En nu kan niemand van ons de muren van Sion over de volle lengte bouwen en beschermen. Maar de Heere geeft u en mij wel de grote verantwoordelijkheid over dat stukje van Sions muren dat voor onze eigen stoep ligt. Je kunt niet voorkomen dat Gods vijanden op andere plekken Sion binnenkomen. Maar je kunt er wel alles aan doen om te voorkomen dat het bij jouw stukje gebeurt. Laat uw leven toch nooit de plaats zijn. Laat jouw gezin nooit de plek zijn waar de Satan of de zonde een ingang vindt om Gods kerk, om Christus gemeente binnen te komen en schade toe te brengen. Verder gaan we weer achter Nehemia aan op zijn wandeling rond de stad. En zo komen we bij de vlijtigen. Het zesde, de vlijtigen. Een hele rij mensen zien we zo aan het werk. Wat een vlijt, wat een ijver. Maar sommige mensen springen er toch wel bovenuit. Op een gegeven moment zien we Baruch, vers 20. Vurig is hij aan het werk, zo staat er. Zeer vurig. Met zoveel inzet doet hij zijn werk, het valt gewoon op, tussen al die andere bouwers. En hij werkt zelfs zo hard dat hij een andere maat, zeg maar een tweede gedeelte, voor zijn rekening neemt. Hij heeft zijn eigen stuk af en dan begint hij gewoon nog aan een ander stuk. Die Baruch, hij is niet te stoppen. Daarin is hij trouwens de enige niet. Van verschillende bouwers staat dat vermeld. Die andere maat, een tweede stuk. Verschillende bouwers die hun eigen stuk hebben afgemaakt om daarbij een volgend stuk verder te gaan. Daarin zie je nu de houding van de ware bouwers van Sion. Geen moeite is te veel, geen inzet te groot. Het werk voor de tempelstad, het werk voor het volk van God mag alle krachten kosten. Is dat ook onze houding voor de zaak van Gods kerk en koninkrijk? Mag het ons ook alles kosten? Staat de kerk op de eerste plek? Niet zomaar omdat het nou eenmaal een fijne club mensen is of iets dergelijks, maar omdat het de kerk van Christus is. Merken onze kinderen dat aan ons? Bij papa, bij mama staat de kerk echt op één. En geldt het ook voor jullie, jongelui? Alle bezigheden en alle verplichtingen die je kunt hebben. Dat je bij jezelf zegt, ja maar de catechisatie en de jeugdvereniging, daar wil ik in ieder geval tijd voor vrijmaken. Want dat is belangrijk voor het dienen van God. En dat is belangrijk voor de kerk. Daar moet alles voor wijken. Bij al die mensen van wie de inzet extra onderstreept wordt, zien we ook nog de naam van Salem. Wat is er zo bijzonder aan Salom? Salom, hij deed zijn werk, zo lezen we in vers 12, hij en zijn dochter. Muren bouwen is zwaar werk. Het is daarom mannenwerk. Alle namen die we in dit hoofdstuk lezen zijn allemaal mannen. Maar hier zien we hoe Salm voor dit werk zijn dochters heeft meegenomen. Muren bouwen, dat zal niet hun dagelijkse werk zijn geweest. Maar nu moet het maar even. Sion vraagt erom. Als je zo bladert door de boeken die de kerkgeschiedenis beschrijven. En als je eens kijkt in de lijsten met namen van grote mensen van de kerk uit het verleden. Dan zie je daar vooral mannennamen staan. Dat heeft ook een Bijbelse reden. De schrift laat ons zien dat de Heere alleen mannen roept om ambtsdrager te zijn. Nou, dat zie je dus ook terug in de kerkgeschiedenis. Maar denk toch alsjeblieft niet dat dat betekent dat de Heere alleen mannen gebruikt om Sion te bouwen. Integendeel. Wie zouden het belangrijkste middel in Gods hand zijn geweest om mensen tot bekering te brengen? Zouden dat de predikanten zijn geweest die vurig het evangelie verkondigden voor volle kerken? De ouderlingen en diakenen die belangrijke beslissingen namen op kerkelijke vergaderingen? Of toch die vrouwen die als moeders in de gezinnen of als juffen van de zondagsschool hun kinderen vertelden over de Heer Jezus met alle liefde die een vrouwenhart voor Christus hebben kan. Achter vele grote namen van mannen uit de kerkgeschiedenis staan de namen van hun moeders die hen voor het eerst bij de Heer Jezus brachten. En op nog vele andere plekken in zijn koninkrijk stelt de Heere vrouwen tot een rijke zegen. Wat zou de christelijke gemeente zijn? Wat zou uw gemeente hier in Ouderkerk zijn? Zonder al die vrouwen die met een hart vol liefde tot Christus zichzelf geven voor de dienst aan de Heer. De vrouw, onmisbaar in het bouwen van Sions muren. Salm werkt aan de muren van Sion. En zijn dochters bouwen mee. We lopen het laatste stukje achter Nehemia aan. En daarmee komen we weer helemaal terug bij het begin van de inspectietocht. De schaapspoort. We zijn Jeruzalem bijna helemaal rondgelopen. Zoveel mensen zien wij aan het werk. Zoveel namen worden er genoemd. Bij het zien van al die mensen, bij het horen van al die namen raken we er toch diep van doordrongen. Dit bouwwerk, het is niet Nehemia's project. Het is niet de bevlieging van enkele enthousiastelingen. Nee, dit bouwwerk kan alleen maar slagen, omdat het gezamenlijk wordt gedaan. Schouder aan schouder wordt er gewerkt om Sion's muren te bouwen uit het stof. Zo geldt het nog altijd van Sion's muren. Het geloof in de Heer Jezus Christus is een persoonlijke zaak. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Dat is iets tussen de Heere en mijn ziel. Ja, het geloof in Christus is een persoonlijke zaak. Maar het is geen individualistische zaak. Het gaat om mijzelf, om mijn ziel, mijn geloof in God. En dat is het dan, nee. Nee, wie door de Heilige Geest de Heer Jezus persoonlijk mag leren kennen als zijn zaligmaker, die wordt door diezelfde geest vervolgens toegevoegd aan dat gezamenlijke bouwwerk van zijn kerk in deze wereld. En die wordt zelf door Gods geest geleid, ingeschakeld bij dat bouwen van de muren van Sion. Schouder aan schouder. In de wijngaard van de Heer. We zien in deze lijst dat dat niet voor iedereen geldt. De voortreffelijken van Tekoa zijn het schokkende voorbeeld van hen die dat niet willen. En laten we maar eerlijk zijn vanmiddag. Ze zijn de enige niet. Velen in deze wereld laten het koud. Of Sion's muren gebouwd worden of niet. Misschien laat het u diep van binnen ook wel koud. Of jou. Gods kerk, Gods koninkrijk, Gods volk. Het zal allemaal wel. Wat is dat intens verdrietig. Want dit gaat om Sion. Dit gaat om het volk van de Heer. Als je daar koud onder blijft, dan verraadt dat dat je hart koud is gebleven voor de Heere zelf. En een hart dat koud blijft voor de Heere en voor zijn dienst, dat is een verloren hart. Verloren zonder God, zonder Christus, zonder genade. Eeuwig verloren. Vanmiddag word je geroepen tot het meest heilige bouwwerk dat deze wereld kent. Sion, de vergadering van Gods volk in deze wereld. Haar muren moeten worden gebouwd. Hoe zou je dan niet komen? Zou je dan niet komen om te bouwen in dat bouwwerk waarvoor de Heere zelf mensen in wil schakelen? Mensen zoals jij en zoals ik. Wat zeg je? Ingeschakeld, ik, met mijn koude hart, met mijn zondige leven. O, jazeker. Dan kijk nou eens. We zijn Jeruzalem rond. Daar is de schaapspoort weer. Die hadden we al gezien, maar nu we rond heel Jeruzalem zijn gelopen, nu valt ons aan die schaapspoort toch iets op wat we eerder nog niet hadden gezien. Al die poorten zijn herbouwd. En ze werden herbouwd, zo stond dat er telkens uitdrukkelijk bij, met haar sluitbalken en haar grendels. Dat is er telkens uitdrukkelijk bij gezegd. Maar bij deze schaapspoort hebben we dat helemaal niet gezien. Er is wel gezegd dat de priesters haar geheiligd hebben, maar niks van die sluitbalken of die grendels. Nee, juist bij deze poort is dat niet gezegd. Deze poort, waardoor de offerdieren naar binnen worden gebracht. De offerdieren voor de tempel. Op die poort, geen slot. Op die poort, geen grendel. Er is vrije toegang. Toegang naar de plaats van het offer. Hoor je dat nou? Jij met je koude hart. U met uw zondige leven. Er is vrije toegang. Toegang tot de plaats van het offer. Toegang tot Christus. Toegang tot de genade door hem aan het kruis verdiend. Wie deze weg nu gaat, naar Christus toe, naar de troon van zijn genade toe, die zal genade ontvangen. En die mag uit genade, geleid door Gods geest, meebouwen aan dat hemelse bouwwerk. Meebouwen aan de muren van Sion. Amen.
Thank you.
Laten we de Heer danken en bidden. Heere onze God. De psalmdichter zegt het terecht. Het is Gods ontferming die Sions muren zal herbouwen. Gods ontferming die maakt dat Sion wordt wat het worden zal. Maar zo ook Gods ontferming. Gods ontferming in Christus. Dat daarvoor mensen mogen worden gebruikt. Heren, we zagen hen. Al die bouwers van Jeruzalem. Verschillende bouwers. Verschil in werkzaamheden. Maar geef toch. Dat hoe divers die lijst ook is. Ook onze namen op die lijst mogen staan. Zij die uit liefde voor Sion hun krachten wilde geven voor de bouw van haar muur. We zagen ook die voortreffelijken uit Tekoa. Ze hadden hun geld en macht en voelden zich voor Sions muren te goed. Heer, het kan zo akelig herkenbaar zijn voor onszelf. Dat we genoeg in deze wereld hebben verzameld om ons over Sion niet zo druk te maken. Heren, wat een ernstige zaak als dat van ons geldt. Bekeer ons ervan. Laat ons met liefde voor geld en macht en wat dan ook niet voorbij gaan aan Christus en zo verloren gaan. Ook Heer, als we door genade bouwers van Sion mochten worden. We moeten het u belijden vanmiddag. Het is allemaal met lek en gebrek. Ook dan geen spoortje van verdiensten. Nee, geen spoortje van verdiensten, maar wel de troost van een schaapspoort zonder sloten en grendels. De plaats der verzoening is vrij toegankelijk. De genadetroon van Christus. Waar zijn verzoening aan het kruis verdiend wordt uitgedeeld. Doe ons daar komen, Heere, telkens weer. Om te ontvangen wat onze ziel nodig heeft. Om te leven uit genade. En dan vervolgens uit liefde voor deze Heere Jezus Christus. Ook de hals te buigen onder zijn dienst. Een juk dat zacht is, een last die licht is. We danken u voor het goede dat u ons deze zondag hebt geschonken. Reinig ons ook van het verkeerde, wat er vandaag van onze kant bij was. Ga met ons Heere de nieuwe week in. Een bewogen week voor de gemeente. Een bewogen week vanwege wat de komende week gedaan moet worden. De gang naar het graf. Wees met uw troost en genade dicht bij ons allen. Doe ons juist in de uren dat het erop aankomt op Christus zien. En vanuit deze wereld vol verdriet en gebrokenheid en ook vol zonde en ongerechtigheid bidden wij om de voltooiing van uw rijk. Om de komst van het nieuwe Jeruzalem. Wij bidden met uw kerk de eeuwen door. Laat uw koninkrijk komen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 147, daarvan het eerste vers, Psalm 147, vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.